onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 126 zingen we nu het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Breng, Heere, al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. We noemen nu het tweede vers van Psalm 126. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 137ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 137, doch vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 26, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het tweede vers, geloof daarbij in Jezus onze Heer. En wat er verder volgt.
Van de enige voorbidding van Christus. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige, de welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aangenomen hebbende de gestaltenis van een mens en een dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedsgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand zijns vaders, en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heilige onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan, nog begeerd hebben, maar hebben het volstandiglijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun geschriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel willende deze zotte vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Wat ontbreekt er meer? Terwijl Christus zelf deze uitspraak doet: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn Zoon tot een advocaat te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, zo wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij de Vader zullen bidden in zijn naam ons zal gegeven worden.
Thank you.
Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion. We hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Als al daar die ons gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden, vreugde, zeggende, zingt ons een van de liederen Sions. Wij zeiden, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenken. Zo ik Jeruzalem niet verheffen, boven het hoogste mijner blijdschap. Heren, gedenk aan de kinderen van Edom. Aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze, ontbloot ze, tot haar fundament toe. O dochter van Babel, die verwoest zult worden. Wel gelukzalig zal hij zijn, die u uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Wel gelukzalig zal hij zijn, die uw kinder kunt grijpen en aan de steenrots verpletteren zal.
gemeente, in aansluiting op de tekstwoorden van vanmorgen, kunt u in deze middagdienst de tekstwoorden vinden, eveneens in dezelfde psalm, psalm 126, en daarvan nu de versen 3 en 4. Psalm 126, het derde en het vierde vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze dankdagmiddag aldus lezen. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Tot zover. De gemeente, vanmorgen stonden wij stil bij een dankdaglied. Vanmiddag staan wij stil bij een dankdagbede. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op Gods daden daarin herdacht. In de tweede plaats willen we letten op Gods hulp daarin ingeroepen. En in de derde plaats willen we letten op Gods almacht daarin uitgebeeld. Dus een dankdag bede. Onze eerste gedachte, Gods daden daarin herdacht. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn wij verblijd. Onze tweede gedachte, Gods hulp daarin ingeroepen. O Heere, wend onze gevangenis. En in de derde plaats Gods almacht daarin uitgebeeld, gelijk waterstromen in het zuiden. De gemeente, vanmorgen hebben wij stilgestaan bij een dankdaglied, een heerlijk lied. Een lied dat bezong de daden die de Heere gedaan had, de blijdschap van zijn volk en ook wat de heidenen daarover gezegd hebben. En nu wordt dat dankdaglied wordt gevolgd door een bede. Dus dat sluit elkaar niet helemaal uit, jongens en meisjes. Het is niet zo dat er op de dankdag niet gebeden mag worden. En het is niet zo dat er op de biddag niet gedankt mag worden. Want als het goed is, dan wordt er op de dankdag altijd gebeden. En als het goed is, dan wordt er op de biddag ook altijd gedankt. Die bede die blijkt vandaag ook nodig te zijn. Vanmorgen hebben wij gehoord dat de heidenen zeiden, de Heere heeft grote dingen aan hen, aan deze gedaan. En nu staat er in het volgende vers, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Dat maakt nogal een verschil. Of je moet zeggen, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. Of dat je mag zeggen, de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. De gemeente, dat laatste, dat is nodig. Want anders dan zingen wij er over. Maar hier zingt men er uit. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Het is net alsof wij hier de lofzang van Maria lezen. De lofzang die we zojuist samen met elkaar gezongen hebben. Maria heeft gezongen, want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is. De Heere heeft grote dingen aan haar gedaan. Je zou zelfs kunnen zeggen, de Heere heeft grote dingen in haar gedaan. Want wat zijn die grote dingen waar Maria in haar lofzang over zingt? Wel, dat is de verwachting van het beloofde zaad. De Heilige Geest zou over haar komen en de kracht des Heilige Geestes zou haar overschaduwen. Zij wordt zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Zij mag de Verlosser in haar lichaam omdragen. De gemeente, dat zijn grote dingen. Dat zijn echt grote dingen. Alles wat zich voltrokken heeft rondom de komst en de geboorte van de Heere Jezus Christus. Dat waren toen grote dingen, maar dat zijn vandaag ook nog grote dingen. Kent u daar iets van? Is dat ook in de achterliggende periode voor u het wonder geworden? Is dat werkelijkheid geworden? Hebt u de mogelijkheid van zaligheid wel eens in mogen leven? Nou, dan begrijpt u eigenlijk pas wat grote dingen zijn. Als een verloren mensenkind nog behouden kan worden. Hebben we vanmorgen gehoord. Dan zijn wij als degene die dromen. De gemeente, als het nog nooit onmogelijk geworden is, dan zijn het ook geen grote dingen. Dan praten wij wel over zalig worden en we halen de teksten bij en we kunnen er een heel verhaal van maken, maar je mist het wonder. Het zijn geen grote dingen, het zijn dingen die we zelf doen. Het zijn dingen die we met ons verstand voor elkaar maken. Maar zo was het voor Maria niet. Wat heeft Maria daaraan gedaan, jongens en meisjes? Dat ze in verwachting mocht raken. Helemaal niks. Zelfs Jozef heeft er niks aan gedaan. De Heere heeft het gedaan. En daarom is haar verwondering zo groot. De Heere heeft grote dingen aan mij gedaan. En zij was het niet waard. Want ze zegt verderop in haar lofzang dat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Ze was maar een nederige dienstmaagd. Het is alles genade. En daarom loopt het ook uit, die lofzang van Maria, op de eer en de verheerlijking van Gods grote naam. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Dat mochten die wederkerende uit Babel ook zeggen. Dies zijn wij verblijd. Het woordje dies, dat is een oud Nederlands woord. Het is een bijwoord van reden. Het geeft een reden aan. Dies zijn wij verblijd. We zouden vandaag denk ik zeggen, daarom zijn wij verblijd. Of je mag het ook omzetten met daarvan zijn wij verblijd. Met die grote dingen. Is dat nou zo gebleven bij Maria? Die lofzang, dat is de dankdag in het leven van Maria. Het is een prachtige lofzang om de dankdag te zingen. Hebt u zojuist gemerkt. Maar gemeente, is dat nou zo gebleven bij Maria? Die zijn wij verblijd. Wat gebeurde er korte tijd later, jongens en meisjes? Toen kwam dat woord van Simeon. Nadat de Heer Jezus geboren was. En Simeon zei, er zal ook een zwaard door uw ziel gaan. Die zijn wij verblijd. Toen is die blijdschap van Maria wel wat overschaduwd. Ze kon het eigenlijk niet begrijpen. Ze heeft al die dingen in haar hart bewaard. Maria dacht misschien dat het klaar was. Toen de engel Gabriel deze woorden tegen haar gesproken had. Maar die grote dingen, gemeente, dat zouden nog veel grotere dingen worden. Nog veel groter. Maar dan door een nog veel diepere weg. Waarin Maria niet alleen haar nederheid zou inleven. Maar waarin ze aan de voet van het kruis zou staan van haar eigen kind. Grote dingen. Die zijn wij verblijd. En zo was het ook bij Sion. In deze psalm gaat het over de wedergekeerde uit Babel. Die mensen hebben gejuicht, ze hebben gezongen. Oh, wat moet dat voor hen geweest zijn. Toen ze de heuveltop over waren. En toen ze de stad Jeruzalem binnenkwamen. Wat zullen ze gejuicht hebben. Wat bleef dat nou zo? Die zijn wij verblijd. O gemeente, toen ze in Jeruzalem kwamen. Toen sprongen de tranen in de ogen. Want wat zagen ze daar, jongens en meisjes? Ze zagen daar één zwart geblakerde stad. De tempel lag helemaal in puin. De tempel was verbrand ook. Zwart geblakerd. Daar konden ze niks meer mee beginnen. Maar niet alleen de tempel. Ook de muren van de stad lagen in puin. Ook de huizen in de stad lagen in puin. En dan moet je eens kijken naar de akkers en naar de velden. De akkers, daar was jaren was er niks mee gedaan. Het was net alsof er op die akkers nooit iets anders gegroeid had dan onkruid. Die akkers die moesten weer helemaal ontgonnen worden. Die moesten weer van de doornen vrijgemaakt worden. Israël stond voor een gigantische taak van wederopbouw. Die zijn wij verblijd. Vanaf dat hoogtepunt van vanmorgen lijkt het weer te gaan naar een nieuw dieptepunt dat nog dieper is dan voorheen. Bovendien, als het over die blijdschap gaat, daar kwam wel heel veel op en af. Ze waren uit de gevangenis, dat is waar. Ze waren uit de gevangenis van Babel. Maar ze waren niet zonder strijd. Want toen ze teruggekeerd waren, toen was er één ding dat prioriteit had. En dat was de herbouw van de tempel. De fundamenten van de tempel moesten hersteld worden. En de tempel die moest weer verrijzen. De gemeente, toen ze daarmee begonnen, toen kregen ze een geweldige tegenstand van de kant van de wereld, van de kant van de Samaritanen. En die gingen zo tekeer dat die hele tempelbouw 15 jaar heeft stilgelegen. 15 jaar kwamen ze niet verder dan alleen het leggen van het fundament. Grote dingen. De Heer heeft grote dingen gedaan. Oh, het leek wel alsof die grote dingen weer helemaal afgebroken werden. Pas is er een preek gelezen uit Zacharia 4. En toen is dat hoofdstuk ook gelezen, Zacharia 4. En ik weet niet of jullie het nog herinneren kunnen, jongens en meisjes, maar in dat hoofdstuk werd niet gesproken over grote dingen. Maar in dat hoofdstuk werd juist gesproken over kleine dingen. Waarom veracht gij de dag der kleine dingen? Dus van de grote dingen moesten ze als het ware weer opnieuw beginnen met de kleine dingen. En de kleine dingen, dat was bijvoorbeeld dat het fundament gelegd werd. Wat stelde dat nou voor? Dat was nog maar een heel klein begin. Maar die kleine dingen, die mochten niet veracht worden, want die kleine dingen zouden weer grote dingen worden. Zij zouden het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. En de laatste steen zou toegebracht worden met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde. We lezen het in Zacharia 4, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook volleinden, omdat gij weet dat de Heere der Heerscharen mij tot u lieden gezonden heeft. Want wie veracht de dag der kleine dingen? Daar zich toch die 7 verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubabel. Dat zijn de ogen des Heeren die het ganse land doortrekken. Oh, het was zo klein voor de ouden. Er waren oude mensen onder hen die de eerste tempel nog gekend hadden. En toen de fundamenten van de tweede tempel hersteld werden, toen hebben die oude mensen die hebben gehuild. Waarom hebben ze gehuild? Omdat het niet zo was als vroeger. Vroeger was het veel heerlijker. Die tempel van Salomo die was veel schoner. De jongen hebben gejuicht, die vonden het heel wat. Maar de ouden zeiden tegen elkaar, waar mag de genade des oude tijds wel wezen? Kleine dingen. Kijk, zo gaat dat nou, gemeente. Zo doet de Heer dat nou in het leven van zijn kinderen. Er zijn hoogtijdagen, er zijn dankdagen, dat ze het niet op kunnen. Grote dingen, ze zingen ervan. En dan moeten ze als het ware weer helemaal opnieuw beginnen en dan krijg je weer kleine dingen. Kleine dingen die ze eigenlijk verachten, waarvan ze denken, ach nou, nou loopt het alsnog vast, nou komt er niks van terecht. En wat dacht u van het herstel bij de muren van Jeruzalem? Ik heb het nu alleen nog maar over de tempelbouw. Maar wat dacht u bij de muren van Jeruzalem? Dat komt later in tweede instantie. Dat is in later tijd, dat is onder Nehemia. Nehemia komt om de muren van de tempel te herbouwen. Jongens en meisjes, ging dat makkelijk? Ze mochten uit de ballingschap komen, ze hebben gezongen. De Heer heeft bij ons grote dingen gedaan. De heiden hebben ervan gezongen. En dan gaan ze de muren herstellen. Is dat makkelijk geweest? Nou, vergeet het maar. Toen waren daar twee mannen die hebben het enorm moeilijk gemaakt. Sambalat en Tobia. En terwijl die mensen aan de muren bezig waren, waren ze gewapend. In de ene kant hadden ze een wapen, in de ene kant hadden ze een geweer. En in de andere hand hadden ze de troffel om het cement op de muren te scheppen. Nou, is dat makkelijk werk? Dat is ontzettend zwaar werk geweest. De mensen die de spullen aankwamen leveren, die hadden in de ene kant, in de ene hand een geweer en met de andere hand droegen ze de spullen. Dus ze moesten voortdurend opletten dat ze niet aangevallen werden, dat ze niet neergeschoten werden. Moest het nou zo? Moest het nou zo? Na alles wat er vroeger gebeurd was, kregen de heidenen nou weer zo de overhand? En tenslotte, het hele volk was nog niet verlost. Er was eigenlijk maar een handjevol teruggekeerd. Het merendeel van het volk, dat zat nog steeds in de gevangenis in Babel. En gemeente, dat overschaduwde de blijdschap van de dankdag. Zeker de tempeldienst was er. Zeker, ze waren teruggekeerd, ze hadden veel voorrechten. Maar er was behoefte aan doorgaand verlossingswerk. En is dat nou ook geen prachtig woord voor deze dankdagmiddag? We hebben vanmorgen mogen danken. We hebben vanmorgen dat lied van verwondering mogen horen. Maar gemeente, er is behoefte aan doorgaand verlossingswerk. Ook al heeft de prediking vrucht gedragen, dat mogen we vast en zeker geloven. Maar weet je, Gods kinderen onder ons, die zijn nog niet in Canaan. Die zijn nog niet klaar. Er moet nog heel veel gebeuren. Ik hoop dat u dat uit eigen ervaring mag weten. Want wat gebeurt er nou als de Heer een mens te sterk wordt? Als je in jezelf afgebroken wordt? Als er plaats komt in je hart en leven voor de Heer Jezus Christus? Ik zeg het zomaar met een paar woorden. En als je dan aan het einde van de werken hem mag vinden die zalig maken, dan denk je dat het nooit meer op kan. Grote dingen heeft aan mij gedaan, hij die machtig is. En weet u, dan moet een mens eigenlijk weer bij nul beginnen. Net als de discipelen. De Heer Jezus ging hen onderwijzen in zijn lijden en in zijn sterven. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Weet u wat bekeerde mensen moeten leren, gemeente? Ze moeten weer onbekeerd worden. En dat is een moeilijke weg als er grote dingen in je leven gebeurd zijn. En de Heere gaat je weer helemaal afbreken. Kijk, dat is de strijd in de weg van de rechtvaardigmaking. Wij moeten leren dat de Heere goddelozen rechtvaardigt. Geen bekeerde mensen. Maar de Heere rechtvaardigt goddeloze mensenkinderen om niet. David in Psalm 51 moest weer een goddeloze worden, om later in Psalm 32 te kunnen zingen: mijn welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Ja, maar zult u zeggen, als je die rechtvaardigmaking hebt meegemaakt, dominee, dan komen er nooit geen kleine dingen meer, dan blijven het grote dingen. Dacht u dat? Dan gaat het weer bij nul beginnen, want dan krijg je de heiligmaking. Uit de rechtvaardigmaking vloeit de heiligmaking. En in de heiligmaking komen Gods kinderen niet bij die grote dingen. Maar dan blijft het van zichzelf altijd maar kleine dingen. Oh, dat is een strijd. Dus die blijdschap van de dankdag, die kan soms weer zo overweldigd worden. Het blijft een strijd. Dat wil Psalm 126 leren. Het blijft een strijd. Ik heb u wel eens verteld van dominee Newton en zijn gedicht I Ask It the Lord. Weet u het nog? Hij vroeg aan de Heere, jongens en meisjes, hij vroeg aan de Heere of hij de Heere grondiger mocht leren kennen. In het leven van dominee Newton, daar waren hele grote dingen gebeurd. De Heer had hem genade bewezen. En hij wilde de Heer nog dieper, nog grondiger kennen. En dat vroeg hij aan de Heer. En hij schrijft in dat gedicht, toen kwam er een tijd in mijn leven, dat het was alsof de hel losbrak. Oh, hij heeft het uitgeschreeuwd. Het leek wel alsof God hem alleen liet. Toen hij vroeg of hij de Heer grondiger mocht leren kennen, toen dacht hij eigenlijk dat de Heer zich nog bijzonderder zou openbaren. Hij dacht eigenlijk dat de hemel open zou gaan. Hij verwachtte grote dingen. En de Heer bracht hem in een weg waarin hij alles kwijtraakte. Waarin hij zo diep verzocht en zo diep beproefd werd dat hij er niks meer van kon bezinnen. En pas daarna, dat heeft maanden geduurd, pas daarna heeft de Heere hem laten zien dat hij nou het gebed van Newton had verhoord. Want hij wilde de Heere grondiger leren kennen. Wel nu, in deze weg moest hij leren van alles afgebracht te worden. En de Heere alleen over te houden. En gemeente, dat was met dat Joodse volk ook zo. Zij moesten leren alleen op de Heere te betrouwen. Ze moesten leren hem alleen over te houden. De Heere zou nog grotere dingen doen, maar wel in de weg van afbraak. Hij doet een afgesneden zaak op deze aarde. Dus dan wordt de blijdschap, die wordt weer overstemd. Maar wel met het doel dat God aan zijn eer komt. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Die zijn wij verblijd. En dan zien we die blijdschap, die zien we meer en meer overschaduwd worden. We gaan naar onze tweede gedachte, Gods hulp daarin ingeroepen. O Heere, wend onze gevangenis, gelijk de waterstromen in het zuiden. Heere, wend onze gevangenis. Ze zijn toch uit de gevangenis? Ja, zij zijn uit de gevangenis. Maar u moet niet weten, u wilt niet weten hoeveel mensen er nog in de gevangenis zijn. Het jaar 536 voor Christus mochten ze vertrekken uit het diensthuis van Babel. Naar het land wat de Heer aan Abraham beloofd had. De gevangenisdeuren stonden open, dat had de Heer gedaan. We hebben het vanmorgen gehoord. Kores, die had de gevangenisdeuren opengezet. En het volk dat mocht naar huis. En ze zijn gekomen. En een deel is terug nu in het beloofde land. Dat is de tijd van deze psalm. Het is net na de ballingschap als de eersten zijn teruggekeerd. Maar gemeente, er zijn heel veel mensen nog niet teruggekeerd. Dus er is niet alleen een reden om dankdag te houden. Maar er is ook reden om biddag te houden. En dan zijn er twee redenen waarom het grootste gedeelte nog in Babel zit. En wat zijn die twee redenen? En ik denk dat dat heel leerzaam is voor ons vandaag. Wat zijn die twee redenen? In de eerste plaats de onwil. En in de tweede plaats de onmacht. In de eerste plaats de onwil. Kores had de gevangenisdeuren opengezet. Hij had tegen de mensen gezegd, je mag naar huis. En hij had zelfs gezegd dat de schatten die gestolen waren van het Joodse volk teruggegeven moesten worden. Ze hoefden het ook niet arm te hebben. En gemeente, de meeste bleven achter. Waarom? Die groep die met Jozua en Zerubabel teruggekeerd is, die had veel groter kunnen zijn. Waarom bleven die mensen achter? Ja, omdat ze daar al zoveel jaren woonden. Sommigen die woonden daar al 70 jaar in Babel. En sommigen de meeste waren daar getrouwd. Sommigen ook met Babylonische vrouwen. Ze hadden kinderen gekregen daar, ze hadden een gezin gekregen en ja, ze waren een bedrijfje begonnen. En dat liep inmiddels, dus ze hadden een goede boterham. Ze hadden een huis gebouwd. Ze hadden, ja, er waren, die hadden best wel een mooi bestaan opgebouwd daar in Babel. En als je nou terug moet, dan moet je dat allemaal achterlaten. Dan moet je je hele bedrijf achterlaten. Dan moet je al de contacten die je opgebouwd hebt achterlaten. En dan Jeruzalem, wie weet wat je eraan treft. Na de oorlog zal er niet zoveel meer van over zijn. En hier hebben we een goede boterham. Die ze wilden niet. Jongens en meisjes, waarom niet? Ja, ze hadden liever een goede boterham, ze hadden liever een dikke portemonnee. Maar het huis des Heren, de tempel, dat zei hen na al die jaren niks meer. Ze waren losgegroeid van de kerk, losgegroeid van de Heren en van zijn dienst. En de Heren had ze naar Babel gestuurd, juist als een straf. Ze hadden juist de Heren daar moeten missen. En er waren ook mensen die de Heren misten, maar lang niet allemaal. Voor sommigen was Babel hun nieuwe vaderland geworden. En in plaats dat ze zeiden tegen Jozua en Zerubabel, wij gaan mee en liever een droge boterham in Jeruzalem dan een dik belegde boterham hier in Babel. Liever hard werken in Jeruzalem en het huis van de Heren dan dat ik hier een rustig leven heb en het geld met stromen binnenkom. Gemeente, ze maakten de verkeerde keuze. Ze wilden niet terug. En u kunt geloven dat Jozua en Zerubabel en die andere Joden die hebben gezegd, ga toch mee mensen, ga toch mee, blijf toch niet hier. Kun je toch niet doen. Het is een godswonder dat we hier vandaan mogen. Kom, ga met ons en doe als wij. Maar ze deden het niet. Onwil. Zij verkiezen de wereld. Zij verkiezen de rijkdommen. Zij verkiezen de aarde boven Jeruzalem. En wat is dat vreselijk, gemeente, als dat het leven van ons mensen is. En dan kun je elkaar niet overtuigen. En is het dan vandaag ook geen reden om te bidden? De Heere werkt wel in de gemeente. Dat merk ik ook wel als ik op de preekstoel sta. Maar het grootste gedeelte van onze gemeente is nog onbekeerd. Het grootste gedeelte van het hart van de mensen, dat ligt nog in de wereld. Ondanks al die preken die er gehouden zijn tussen de biddag en de dankdag. Het merendeel van onze jonge mensen is nog nooit gekomen tot de keus van Mozes om liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. En weet u wat deze dichter dan ziet van Psalm 126? Die dichter die ziet, ja, ik kan die mensen niet overtuigen. Ik kan ze niet meenemen op mijn rug naar Jeruzalem, maar er blijft maar één ding over en dat is bidden, bidden, wend onze gevangenis. Wil u diegenen die nog in de gevangenis zitten en die niet eruit willen, wilt u die ook terugbrengen? Maarten Luther schrijft bij deze tekst, gelijk aan de Joden Gods woord verkondigd is door de koning van Perzië, zo prediken wij nu ook Gods geboden, maar de mensen hebben een dikke huid. Ze zijn hard van binnen en vol vleeselijke begeerlijkheden. Daarom is het gebed nodig. God geven dat het woord kracht en sterkte geschonken wordt en dat de mensen tot het dienen van hem en het horen van zijn woord gewillig gemaakt worden. Ja, bij degene die wederkeerde lag dat voor het grootste gedeelte heel anders gemeend. Die konden niet in Babel blijven, die wilden niet in Babel blijven. En misschien hebben die mensen ook wel hard gewerkt, want ze moesten ook in hun onderhoud voorzien. Maar ze hebben een hele kantoor, ze hebben een hele bedrijf in de steek gelaten, want Gods huis, dat was hen alles, Jeruzalem. Zo ik u vergeten, zo vergeten u mijn rechterhand zichzelf. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Kom, wat is nou uw leven? Waar leven wij nou voor? Leef je nou voor de wereld? Of leef je voor Gods huis? Voor sommige mensen is een dankdag nog te veel. En dat doet me altijd ontzettend zeer, gemeente. Want alles wat we hebben, dat hebben we van de Heere. Alles. En is hij het dan niet waard dat we op deze dag, u zit hier gelukkig, maar is hij het dan niet waard dat we op deze dag hem daarvoor erkennen? En is hij het dan ook niet waard dat je de wereld in de steek laat? Dat je de wereld de rug toekeert. Jonge mensen, dat je die vrienden die je aftrekken van de Heere en van zijn dienst, dat je er afscheid van neemt. Je zegt, ja dominee, dan ben ik dat allemaal kwijt. Dat heb ik allemaal opgebouwd in de achterliggende jaren. Ach ja, kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God. Volgt hem na. Hij is het waard om gediend te worden. En ja, is de Baal God, de Baal, de geldgod, is dat God? Of is de wereld God? Ja, volg dat dan maar. Maar dan moet ik je wel waarschuwen dat je verkeerd zult uitkomen. Wend onze gevangenis. De mensen die nog in de gevangenis zitten. Jongeren die nog in de gevangenis zitten. Die geen zin hebben om de Heere te vrezen. Voor wie de wereld veel meer trekt dan de kerk. Onwil. En in de tweede plaats, er is nog een puntje. En dat is onmacht. Want of nou al diegenen die achtergebleven zijn, of dat nou bij allemaal onwil geweest is, dat is nog maar de vraag. Ik denk dat er ook wel geweest zijn gemeenten die teruggehouden werden. Kijk, Kores kon de gevangenisdeuren wel openzetten. En die heeft Kores ook opengezet. Maar ja, er zijn meer factoren die meespelen. Ik denk dat er ook mensen geweest zijn die bezweken zijn voor de overmacht, voor de druk die op hen gelegd werd. Die niet de moed hadden, die niet de kracht hadden, die wel de begeerte hadden, maar die nog niet de moed en de kracht hadden om zich vrij te maken. En weet u wat de Heere dan doet? En dat is zo genadig, dat de Heere Jozua en Zerubabel zendt. En die nemen een deel van het volk mee. En dat de Heere nu niet zegt van, kijk, nou gaan die gevangenisdeuren weer dicht. En degene die dan niet verkiest om mee te gaan, die blijft hier. Of degene die nog niet mee kan gaan, die blijft hier. Maar weet u wat zo goed is? Dat zo onbegrijpelijk is dat de Heere nou weer nieuwe leidslieden verwekt. Die achterblijvende mee mogen nemen. Want er zijn later nog meer mensen teruggekomen. Onder Ezra en onder Nehemia zijn er ook nog weer nieuwe mensen, bouwers voor Jeruzalem, meegekomen. Dus ze komen in groepen, ze komen in delen terug, niet in één keer helemaal. De Heere breekt de onwil van mensen en de Heere breekt ook de onmacht van mensen. Dat heeft hij toen gedaan en dat doet hij nog. Gemeente, er zijn er nu ook. Ach, er zijn misschien mensen die bij wie een onwil gebroken is. Geloof ik ook wel. Dat er nog wel mensen zijn die zich niet voor een kind van God uit durven geven. Maar bij wie de onwil gebroken is. Als je in diep in hun hart zou kijken, dan hebben ze maar één begeerte meer. Waarvoor ze op deze aarde zijn. Maar weet je, die mensen die leven nu in hun onmacht. Zo zwak. Ze zouden de Heere wel willen dienen, maar ze kunnen niet. Ze zouden de Heere wel willen volgen, maar ze kunnen niet. Iedere morgen nemen ze het zich voor en iedere avond is het weer een teleurstelling. En daarom is het gebed nodig. Dat wist de dichter van deze psalm. Hij zegt, Heere, die mensen zitten nog in de gevangenis. Ze kunnen er niet uit. Wend onze gevangenis, onze gevangenis. Dus die dichter die voelt zich één met degene die nu nog gescheiden zijn, die nog moeten komen. Deze psalm leert dat er recht, dat er tijden zijn dat we de Heer moeten danken en groot moeten maken. Maar dat dat ook tijden zijn waarin we moeten bidden, waarin we moeten roepen. Omdat er nog zoveel moeten komen. Ja, kijk, en die onmacht, daar kun je niks aan doen natuurlijk. Kun je er niks aan doen? Dat is uw eigen schuld. Onze onmacht is een schuldige onmacht. Hoe komt dat volk in Babel? Ja, daar heeft de Heere ze neergezet. Ja, maar waarom heeft de Heere ze daar neergezet? Dat is hun eigen schuld. Dus dat ze daar niet vandaan kunnen komen, ze kunnen later niet zeggen, ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Ze hadden daar helemaal niet moeten zitten. Dat ze daar zitten, dat ze erin terecht gekomen zijn in die ellende, dat is hun eigen schuld. En dat wij in onze ellende terecht gekomen zijn, gemeente, dat is onze eigen schuld. Onze onmacht is een schuldige onmacht. En onze onwil is een schuldige onwil. En als je dat nou gaat inleven, dan ga je die dichter begrijpen. Voer mij uit mijn gevangenis. Dan blijft er alleen het gebed maar over. Of de Heere die dingen wil doen die wij niet voor elkaar krijgen. We gaan naar onze derde gedachte. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen. Psalm 79 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Waarom zou zich der heidenen macht vermeren en ai hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Psalm 79, vers 5 en 6. onze derde gedachte, Gods almacht daarin uitgebeeld in dit gebed. O gemeente, wat heeft die dichter een groot geloof in de almacht van God. Hij heeft een boek, jongens en meisjes. Hij heeft zo'n mooi boek, die dichter. En daar haalt hij hele mooie lessen uit. Lesmateriaal. En wat is het boek dan? De Bijbel. Natuurlijk, dat is het belangrijkste boek. Dat is ook het boek wat voor deze dichter heel erg belangrijk is. De Bijbel is nog niet klaar in zijn tijd. Maar de dichter heeft nog een boek. Wat is dat andere boek dan? Wat voor hem ook heel erg belangrijk is. Dat is het boek van de natuur. Dat is een boek waar wij veel te weinig in lezen. Want in dat boek, daar zijn al de schepselen als letteren die de grote werken Gods te kennen geven. Als de dichter aan het bidden is, dan moet hij denken aan dat boek van de natuur waar hij dagelijks in leest. Iedere dag leest hij daarin. En wat ziet hij daar allemaal in? Hij ziet in dat boek van de natuur Gods almacht. Gods almacht. Hij ziet het met zijn eigen ogen. Kijk, en dat is vaak zo in het leven van Gods kinderen. Als ze dicht bij de natuur leven, dan zien ze in de natuur een zielentoestand. Bijvoorbeeld als het droog is in de natuur, dan moet een kind van God denken aan zijn eigen of haar eigen hart. Je ziet dat bij de psalmdichters ook, die maken ook die vergelijking. Een land dat dor en nat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Zo is het ook hier van binnen in mijn hart. Of als zij iets uitzien drogen, dan denken ze soms ook aan hun hart. Dan zeggen ze, het is net als mijn hart dat al zo lang ligt uit te drogen, alle sappen gaan eruit. Maar ook de mooie dingen in het rijk van de natuur. En dat heeft die dichter op het oog, de mooie dingen. Hij heeft het in zijn gebed over de waterstromen in het zuiden. Eigenlijk moet je dat gezien hebben om te weten wat het is. Maar gemeente, dat predikt Gods almacht op een bijzondere wijze. De waterstromen in het zuiden. Wat is dat, het zuiden? In de beruimde psalm werd het genoemd het Zuiderland. Het Zuiderland, dat is de Negev-woestijn. De meesten van ons zijn nooit in de Negev-woestijn geweest. Sommigen wel. Misschien hebt u wel eens wat over gelezen, of misschien hebt u wel eens foto's gezien van de woestijn. Nou ja, het is ook niet zo bijzonder om daar foto's van te maken. Want wat is de Negev-woestijn, jongens en meisjes? Dat is één doodse vlakte. Als het zomers warm is, dan vind je daar geen groen sprietje. Er is geen leven. Je houdt het er niet uit. Sommigen die gaan in de woestijn wel eens een safari-tocht maken, maar dan moet je afspraken maken met de nomaden, of dan moet je onderweg een plaats hebben waar je weet, daar kunnen we terecht. Want anders dan hou je het niet uit in de woestijn. Het is wel indrukwekkend, maar het is allemaal dor en doods, uitgedroogd in de zomer. Er is geen leven te vinden, er is geen sprietje te vinden. Kijk, en dat is nou als het volk teruggekeerd is. Is dit nou dat beloofde land? Is dit nou dat land vloeiende van melk en honing? Hoe ligt het erbij na 70 jaar? Het is net de Negev-woestijn. Er is nauwelijks iets vruchtbaars te vinden. En moet nou dit kleine hoopje volk wat teruggekeerd is, moeten die nu dit land weer ontginnen? Dat is toch onmogelijk. Ga eens naar de Negev-woestijn en probeer eens met een groep mensen om dat te gaan ontginnen. Ja, u zegt, waar begin je aan, dominee? Dat is onmogelijk. Dat gaat ook niet. Dat krijg je niet voor elkaar. En zo hebben de Joden dat ingeleefd. Het was alsof ze in het Zuiderland waren. En die enkelingen die konden in de woestijn niks beginnen. Maar de Negev-woestijn verandert. Wanneer? Ja, in de regentijd. In de regentijd, dan vallen er in Israël enorme plasregens. En als die plasregens vallen, dan worden de beekjes, die worden gevuld. Dat gaat, want het land is niet vlak, net als bij ons. Bij ons krijg je niet echt overstromingen, bijna niet omdat het land vlak is. Maar als je bergen hebt, dan krijg je heel snel overstromingen, want van die bergen loopt het water, zoekt altijd het diepste punt op. Dus dan stroomt dat water de woestijn in. Dan vullen zich de beekjes in de regentijd. En gemeente, dan wil je niet weten wat daar gebeurt in een hele korte tijd. Dan kolken die beekbeddingen van het water. Dan ruikt de woestijn naar de groene kruiden. Dan is daar voedsel plotseling voor de kudden. Als die beekjes daar stromen, dan is er ontkiemkracht voor de zaden die daar in de droogte lagen te wachten op vocht. Dan is er groeikracht voor het gewas, dan is er water voor de vrucht. Dan bloeit de woestijn als een roos. En dat doet God, jongens en meisjes. Dat is zo'n wonder, als je dat verschil ziet. Dat doet de Heere, dat doet Hij door zijn almachtige kracht. En daar moet de dichter aan denken. Die waterstromen die de woestijn inbruisen. Dat zijn niet zomaar een paar druppeltjes, maar dat zijn beken, dat zijn haast rivieren. En de dichter zegt, ach Heere, met mijn woorden gezegd. Hij zegt, Heere, het is allemaal zo schraal. Het is allemaal zo mager nog. Zeker, het wonder was groot. En ze hebben gejuicht en gezongen. Maar toch, als nu het besef tot hen doordringt, dan is het eigenlijk nog maar zo gering. Het zijn nog maar een paar waterdruppeltjes. Heren, u hebt toch veel meer. U kunt toch veel meer doen. Dat laat u toch ook zien in het rijk van de natuur. Dat laat u toch ook zien in de woestijn, Heren. Dan zijn dat toch niet zomaar een paar druppeltjes, maar dan is dat toch een watergolf die de vruchtbaarheid brengt. Die grootsheid die u toont in het rijk van de natuur, die kunt u toch ook tonen in de wederkeer van de ballingen. Er zijn er maar wat teruggedruppeld. Het grootste gedeelte zit er nog. O Heere, wend onze gevangenis gelijk de waterstromen in het zuiden, zodat het land overspoeld mag worden van teruggekeerde, zodat het land bearbeid mag worden van de teruggekeerde. Heere, u bent toch aller dingen machtig, zou er voor u iets te wonderlijk zijn? Voelt u die dichter, die heeft grote gedachten van God? God is de almachtige God. Gemeente, wij denken veel te klein van God. Die dichter die is niet hopeloos. In zijn gebed dan roept hij de Heer aan. En misschien mag dat tot een bemoediging zijn. Misschien zijn er mensen vandaag ook wel in de kerk van wie hun hart is als de Negev-woestijn. Van wie hun hart is als het Zuiderland. Zeggen dominee, zo doods. Zo doods. Er zijn wel eens andere tijden geweest. Maar ik kan geen leven meer ontdekken, geen leven aan mijn ziel. Nou, dan hoop ik toch dat u wat moed mag krijgen uit de prediking. We hebben met een almachtig God te doen. Lees toch eens in het boek van de natuur. U zegt, ik lees veel in mijn Bijbel, moet u vooral blijven doen. Maar lees ook maar eens bij uw Bijbel het boek van de natuur. Waarin we lezen van de grote werken Gods. En wat hij nou kan in de natuur, zou die God het dan niet kunnen in het rijk van de genade? We hebben met een wonderdoend God te doen. De stromen des geestes die zijn nog niet opgedroogd. De rivier Gods is vol waters. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. O gemeente, dat is mijn gebed voor de gemeente. Of de Heere door wil werken. Dat is mijn gebed voor mijn eigen leven. Dat is mijn gebed voor mijn familie. Dat is mijn En ik hoop dat het ook zo uw gebed mag zijn. Of de Heere dit wil vervullen. Hij zal zijn almacht tonen. En hij doet het tot de verheerlijking van zijn grote naam. En als die dichter dat ziet, als die dat leest in het boek van de natuur, dan krijgt hij ook moed. Want dat zie je in het laatste gedeelte van de psalm. En dat gaan we nu niet doen, dat gaan we vanavond doen. Maar dan zie je dat die dichter ook hoop krijgt. Dan zegt hij, komt goed. Het komt goed. Zij die met gejuich, zij die met tranen zaaien, ze zullen met gejuich maaien. Amen.